Goedemorgen allemaal, broeders en zusters. Allemaal van harte welkom namens de kerkraad, ook alle gasten die er zijn en ook luisteraars thuis. Van harte welkom in deze eredienst. We beginnen met een paar mededelingen van de kerkraad. Aanstaande woensdag is het bidstond voor gewas en arbeid. Om 19:30 s'avonds zal er een dienst zijn en daarin gaat dominee Hutte voor. Het thema van die dienst is bidden in Jezus' naam. En met name over alles wat je vraagt in mijn naam, ik zal het doen. De collecte heeft ook een speciale bestemming voor de verre naaste, the right way. Vanochtend is er een kinderbijbelklas voor de groepen 1, 2, 3 en 4. En vanmiddag is er kinderbijbelklas voor de groepen 5 en 6. En er zijn vandaag twee collectes. De eerste is voor evangelisatie met de bestemming vriendendiensten. En de tweede collecte is bestemd voor Villa Clarendon. En vanochtend hoopt voor te gaan dominee Hutte en vanmiddag dominee Sliggers. Ik wens u een gezegende dienst.
Goedemorgen broeders en zusters, jongens en meisjes en kinderen. Nogmaals van harte welkom in deze dienst. Fijn dat jullie er allemaal zijn en ook alle gasten in ons midden. Fijn dat jullie er zijn en we hopen dat we met elkaar een mooie dienst mogen beleven. Jan de Haan en ik zijn bezig met een serie preken over bijzondere uitspraken van Jezus. En daar gaan we deze morgen weer mee verder. Vandaag staat een gedeelte uit Matthäus 11 centraal. En het thema voor deze dienst is voor wijzen en verstandigen verborgen. Dus voor wijzen en verstandigen verborgen, daar willen we over nadenken. We gaan nu eerst staan en dan gaan we ons hart richten op God. En dat doen we door met elkaar uit het Gereformeerde Kerkboek gezang 153 vers 1, 3 en 4 te zingen. Ik denk dat de melodie een beetje onbekend is. Dus ik heb met de organist afgesproken dat de melodie eerst twee keer voorgespeeld wordt. Dus u kunt de tekst meelezen zometeen op het bord. En dan wordt de melodie voorgespeeld. En dan hopen we dat we dat daarna goed kunnen zingen. Het is een heel mooi lied. Dus, en na gezang 153 is dan een foto met een zegen. En daarna zingen we met de band op Psalm 121, opwekking 640 is dat. Laten we gaan staan.
Thank you.
gaan we nog een keer oefenen, goed? Het is best ingewikkeld. Ik hoop dat u wel een beetje genoten hebt van de tekst. Het is best een hele mooie tekst. We spreken met elkaar uit dat we in alles afhankelijk zijn van God. En dat doen we met deze woorden. Onze hulp is in de naam van de Heer die de hemel en de aarde heeft gemaakt. En die nooit kan loslaten het werk dat hij is begonnen. En die trouw zal blijven tot in eeuwigheid. Amen. De Heer groet u en zegent u. Genade voor u. En vrede. Van God onze Vader. En van de Heer Jezus Christus. Amen.
Mijn leven, mijn komen.
Voordat we met elkaar uit de Bijbel gaan lezen en voordat de kinderen naar de kinderclub gaan, gaan we eerst met elkaar bidden. Laten we gaan bidden. Liefdevolle Vader in de hemel. Wij willen u van harte danken dat wij met zoveel mensen deze morgen in de kerk mogen zijn. En wat is het heerlijk dat de kerk zo vol is. Dat er zoveel kinderen in de kerk zijn. En zoveel jonge mensen ook. Dat we elkaar ook mogen ontmoeten. Dat we met elkaar mogen luisteren naar uw woorden. Dat we met elkaar mogen zingen. En wat is het heerlijk dat we kunnen bidden, Vader. Vader, uw hemel is open. En het komt door de Heer Jezus. Hij heeft de weg naar u weer vrijgemaakt. En we mogen met alle dingen in ons leven bij u komen. En Vader, u ziet ons zoals we hier zitten in de kerk. En Vader, we willen u danken dat we met alles in ons leven bij u mogen komen om ook bij u te schuilen. Vader, u kent ons verdriet. U kent ons gemis, de leegte die er misschien is ontstaan. Vader, u kent ook onze zorgen en onze pijn. U weet precies wat we met ons meedragen. U kent onze verlangens die soms niet vervuld worden. U kent alle lasten die op onze schouders liggen. En Vader, we danken u dat we bij u altijd eerlijk kunnen zijn. Soms dan durven we dat niet omdat we u nog niet zo goed kennen. Maar u nodigt ons ook in deze dienst weer uit, kom maar bij mij. En Heer Jezus, daar gaan we ook naar luisteren, naar die kostbare woorden van u dat u zegt, kom maar bij mij als je vermoeid bent en belast. Vader, als we heel eerlijk zijn, en zo wilt u ons ook dat leren om eerlijk te worden over onszelf, dan hebben we allemaal dingen die ons belasten. Allemaal zijn we in deze wereld, in alle tijden en in alle plaatsen belast. Vader, en wat leggen we elkaar soms ook enorm veel druk op? Wat kunnen we soms onze partner druk opleggen? Wat kunnen we soms onze kinderen een druk opleggen? En u, Heer Jezus, komt in ons leven en u wilt ons geen druk opleggen. U wilt juist doen aan lastenverlichting. En daar danken we u van harte voor. Vader, wil u danken dat we ook met al onze zonden en onze vuiligheid bij u mogen komen. En dat u ons dan niet veroordeelt. Dat u ons dan niet in een hokje stopt, zoals wij dat vaak bij elkaar doen. Wij mogen met onze narigheid, met onze rottige kanten, soms met ons vervelende karakter, met ons chagrijn, met ons gebrokenheid mogen we bij u komen. En u zegt, ik vergeef en ik aanvaard jou. Ik heb je lief. Ik veroordeel je niet. En dat allemaal komt door de Heer Jezus. Hartelijk dank daarvoor, Heer Jezus. Vader, wil u bidden of iedereen ook in deze dienst verfrist mag worden door uw woorden. Dat we opgebouwd mogen worden door uw woorden. Dat we anders uit de kerk mogen gaan dan we hier kwamen. En daarvoor, Vader en Zoon, hebben we uw geest zo hard nodig. Misschien is het lastig als je niet zo goed kunt geloven of als je op zoek bent om te begrijpen wat de Heilige Geest is. Maar Vader en Zoon, jullie beloven ons de Heilige Geest die uitgestort is in ons hart. En uw Heilige Geest bent God in ons. En u verandert ons van binnenuit. Hartelijk dank daarvoor. En u wilt dat we een nieuw hart krijgen. En een nieuw karakter en een nieuw verstand. Vader, wil u bidden of de kinderen het ook heel goed mogen hebben in de kinderclub. Wilt u geven dat ze het leuk mogen hebben, dat ze weer dingen mogen leren over u, Vader in de hemel. Wil u bidden of ze, wilt u ook alle leiders van de kinderclub heel veel kracht geven. Wilt u de leiders van de crèche ook kracht geven, nu er zoveel kindertjes zijn. Wil u bidden ook voor alle mensen die muziek moeten maken in deze dienst. Wil u zo bidden voor iedereen die iets te doen heeft, of we nu moeten luisteren of lezen of zingen. Vader, geef dat we dat vanuit ons hart doen. Geef dat het een dienst vervuld mag zijn van uw Heilige Geest. Wilt u mij ook alle kracht geven om in geest en waarheid te spreken. En zo beginnen we deze dienst bij uw troon, Vader. Dat is de beste plek. En we hebben echt het verlangen dat we weer iets van uw grootheid en uw heerlijkheid mogen zien. Wilt u ons tot rust brengen? Wilt u de lasten van onze schouders afnemen? En we bidden dit dan in Jezus' naam. En u, Heer Jezus, belooft dat alles wat we doen en bidden in uw naam, dat zal geschieden. En daarom in uw naam, Heer Jezus. Amen. We zingen altijd een kinderlied voordat de kinderen naar de kinderclub gaan. En dat is een lied, ik volg de Heer, ik ken het niet, maar ik heb gehoord van de band dat het niet zo moeilijk is. Dus ik ben heel benieuwd. Dat was een heel vrolijk kinderliedje. We gaan lezen met elkaar uit de Bijbel en ik nodig je uit om mee te lezen. We lezen met elkaar Matteüs 11 vers 7 tot 30. Dus Matteüs 11 vers 7 tot 30. Er staat het. Matteüs 11 vers 7. De leerlingen in het voorafgaande stukje lezen dat de leerlingen van Johannes de Doper bij de Heer Jezus komen. Johannes de Doper heeft ze gestuurd. Nou, toen die leerlingen weer vertrokken, vers 7, begon Jezus met de mensen over Johannes te spreken. Waar zijn jullie in de woestijn naar gaan kijken? Naar het wuiven van het riet in de wind? Wat zijn jullie dan gaan zien? Een mens die rijk gekleed ging? Wel nee, wie rijk gekleed is, verkeert in koninklijke kringen. Maar wat zijn jullie dan wel gaan zien? Een profeet? Jazeker, zeg ik jullie. En zelfs meer dan een profeet. Hij is degene over wie geschreven staat. Let op, ik zend mijn bode voor je uit. Hij zal een weg voor je banen. Ik verzeker jullie, er is onder allen die uit een vrouw geboren zijn, nooit iemand opgetreden die groter was dan Johannes de Doper. Maar in het Koninkrijk van de Hemel is de kleinste nog groter dan hij. Ook weer zo'n aparte uitspraak, hè, van de Heer Jezus. Er is niemand groter dan de Heer Jezus. Of dan Johannes de Doper. Maar in het Koninkrijk van de Hemel is de kleinste nog groter dan hij. Dus De Heer Jezus kan ook tegen u zeggen dat u heel groot bent. En tegelijkertijd kan hij tegen u zeggen, maar u bent ook de kleinst in het koninkrijk. Vers 12. Sinds de dagen van Johannes de Doper wordt het koninkrijk van de hemel door geweld bedreigd. En proberen sommigen er zelfs met geweld beslag op te leggen. Want de profetieën van alle profeten en van de wet reiken tot de dagen van Johannes. En voor wie het wil aannemen, hij is Elia die komen zou. Laat wie oren heeft goed luisteren. Waarmee zal ik de mensen van deze generatie vergelijken? Ze lijken op kinderen die op het marktplein zitten en elkaar toeroepen. Toen wij voor jullie op de fluit speelden, wilden jullie niet dansen. En toen wij een klaaglied zongen, wilden jullie niet rouwen. Want toen Johannes kwam en niet at en dronk, zei men, hij is door een demon bezeten. Nu is de mensenzoon gekomen en hij eet en drinkt wel. En nu zegt men, kijk toch eens wat een veelvraat, wat een dronkaard, die vriend van tollenaars en zondaars. En toch is de wijsheid, toch is de wijsheid door heel haar optreden in het gelijk gesteld. Daarop maakte Jezus de steden waar bijna al zijn wonderen hadden plaatsgevonden, het verwijt dat ze niet tot inkeer waren gekomen. Wee Chorazin, wee Bethsaida, want als in Tyrus en Sidon de wonderen waren gebeurd die bij jullie gebeurd zijn, dan zouden de inwoners van die steden zich al lang in een boetekleed hebben gehuld en met stof op hun hoofd tot inkeer gekomen zijn. Ik zeg jullie, op de dag van het oordeel zal het lot van Tyrus en Sidon draaglijker zijn dan dat van jullie. En jij dan, Capernaum? Je denkt toch niet dat je tot in de hemel zult worden verheven? In het diepst van het dodenrijk zul je afdalen. Want als in Sodom de wonderen waren gebeurd die bij jou gebeurd zouden zijn, of die bij jou gebeurd zijn, dan was het op de huidige dag blijven bestaan. Ik zeg je dat op de dag van het oordeel het lot van Sodom draaglijker zal zijn dan dat van jou. In die tijd zei Jezus ook, ik loof u, Vader, Heer van de hemel en aarde, omdat u deze dingen voor wijzen en verstandigen verborgen hebt gehouden, maar ze aan eenvoudige mensen hebt onthuld. Ja, Vader, zo hebt u dat gewild. Alles is mij toevertrouwd door mijn Vader. En niemand dan de Vader weet wie de Zoon is. En wie de Vader is, dat weet alleen de Zoon. En iedereen aan wie de Zoon het wil openbaren. Kom naar mij, allen jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan. Dan zal ik jullie rust geven. Neem mijn juk op je en leer van mij. Want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Dan zullen jullie werkelijk rust vinden. Want mijn juk is zacht en mijn last is licht. Zover de lezing uit de Bijbel. We zingen nu met elkaar Psalm 19, vers 3 en vers 6. En het gaat over mensen die nog inzicht missen, maar die de ware wijsheid mogen leren kennen. Nou, zo mogen we onszelf ook wel zien. Wij mogen hier in de kerk steeds weer de ware wijsheid leren kennen.
Thank you.
willen ons deze morgen laten verfrissen door de woorden van Jezus die opgeschreven staan in Matteüs 11 vanaf vers 25. En ik nodig u uit om nog eens mee te lezen. Matteüs 11 vanaf vers 25. In die tijd zei Jezus ook: ik loof u, Vader, Heer van de hemel en aarde, omdat u deze dingen voor wijzen en verstandigen verborgen hebt gehouden, maar ze aan eenvoudige mensen hebt onthuld. Ja, Vader, zo hebt u het gewild. Alles is mij toevertrouwd door mijn Vader, en niemand dan de Vader weet wie de Zoon is. En wie de Vader is, dat weet alleen de Zoon. En iedereen aan wie de Zoon het wil openbaren. Kom naar mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan. Dan zal ik jullie rust geven. Neem mijn juk op je en leer van mij. Want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Dan zullen jullie werkelijk rust vinden. Want mijn juk is zacht en mijn last is licht. Tot zover. Er is van deze dienst weer een samenvatting gemaakt, overkoepelend. Kunt u thuis nog eens rustig doorlezen. Er staan een heleboel prikkelende uitspraken bij. Die kun je gebruiken voor op de kring. Of eventueel in gesprek met vrienden of bekenden. Zo eens een beetje om me heen te kijken. Maar wat is eigenlijk geweldig, hè, dat die kerk weer zo vol is, vindt u niet? Vindt u dat dan normaal? Wat een hoop mensen. Goed, we denken na over het thema voor wijzen en verstandigen verborgen. En dat is dus een deel van de serie preken die we houden over bijzondere uitspraken van de Heer Jezus. Dus bijzondere uitspraken van de Heer Jezus. Vandaag voor wijzen en verstandigen verborgen. Als we even kijken met elkaar naar de context, dus naar het gedeelte wat er omheen staat, of daaraan vooraf gaat, dat is denk ik nodig. En dan gaan we daarna naar de tekst toe. Ik zei de vorige keer ook al in de preek, Matteüs is voortdurend bezig met deze vraag. En dat is een hele spannende vraag. Hoe komt het dat zoveel mensen de Heer niet kunnen geloven in de Heer Jezus? Dat is een hele spannende vraag. Dus hoe komt het dat zoveel mensen wel geloven, want het gaat natuurlijk gaat over Joden in Israël, die wel degelijk geloven, die gewoon naar de tempel gaan, die daar van alles meemaken. En toch kunnen ze hun hart niet geven aan Jezus. En Matteüs is steeds bezig met die vraag, hoe komt het dat mensen hun hart niet kunnen geven aan Jezus? En dat is ook een vraag waar ik steeds tegen aanloop, waar heel veel mensen denk ik tegen aanlopen. Je kunt zelfs tegen die vraag in je eigen leven aanlopen. Hoe komt het dat het mij niet lukt om met Jezus te leven? Heel persoonlijk is dat. Dus hou dat niet ver van je vandaan. Maar breng het dicht bij je eigen hart. Hè? Hoe komt het dat het soms zo moeilijk is om te leven met Jezus en om de keuze te maken voor Jezus? Kijk, in de Matteüs evangelie laat Matteüs steeds zien dat er heel veel mensen zijn die Jezus afwijzen. En Jezus die heeft het daar ook over in het gedeelte wat we gelezen hebben. En Jezus heeft ontzettend veel verdriet van het feit dat mensen hem steeds afwijzen. En daar moeten we ook maar eens even bij stilstaan, bij dat verdriet van Jezus. Ja, de Heer Jezus, Lucas die beschrijft dat in Lucas 19. Dan kijkt de Heer Jezus naar Jeruzalem. En dan zegt hij. En dan huilt hij over het lot van Jeruzalem. En dan zegt hij: hadden jullie ook maar geweten wat vrede kan brengen? Ja, dus dat is een mooie zin. Dat is een heel klein zinnetje. Maar hadden jullie maar geweten wat echt vrede kan brengen? En het is goed omdat we daarbij stilstaan, bij dat verdriet van de Heer Jezus. Het doet de Heer Jezus ontzettend veel pijn als mensen niet in hem kunnen geloven. Het doet de Heer Jezus echt heel veel pijn en verdriet als mensen hun hart niet willen geven aan hem. Daar huilt hij over. En hij heeft er niet alleen maar verdriet van. En waarom heeft hij daar verdriet van? Omdat hij weet dat het bittere ernst is. De keuze voor of tegen de Heer Jezus is een heel ernstige keuze met. En dat zegt hij ook, hè, als hij het heeft over al die steden waar hij geweldige wonderen heeft gedaan. Hij heeft geweldige wonderen gedaan in Capernaum. Hij heeft geweldige wonderen gedaan in Bethsaida, in Chorazin, in Tyrus en in Sidon. En die mensen, en met name dan in Capernaum. Capernaum is de woonplaats geweest van de Heer Jezus. Heeft hij heel veel grote dingen gedaan. En de mensen wilden gewoon niet geloven in hem, in zijn eigen woonplaats niet. En hij laat zien dat het daar bittere ernst is, hè. En hij zegt dat ook, hè, van jullie lot zal ondraaglijker zijn dan het lot van Sodom. Heftige uitspraak, mensen. Sodom wordt omgekeerd, hè, in het Oude Testament. Sodom en Gomorra worden omgekeerd. Ja? En en over die mensen die hem afwijzen, zegt hij dus van jullie lot zal erger zijn dan het lot van Sodom en Gomorra. Dus twee dingen, hè. De Heer Jezus die laat dus zien van dat hij heel veel verdriet heeft van die afwijzing. En hij wil ons ook laten zien dat het bittere ernst is. Wat doe je met de Heer Jezus? Wijs je hem af? Of aanvaard je hem als jouw redder en verlosser? En wat de Heer Jezus dan doet, is dat hij met zijn verdriet, met die pijn in zijn hart, gaat hij naar de Vader toe. Dat staat in ons gedeelte. In die tijd zei Jezus, ik loof u, Vader. Dus als Jezus dus aan het nadenken is over waarom wijzen ze mij af, gaat hij met zijn verdriet en zijn pijn in zijn hart, gaat hij naar zijn Vader toe. Dat is ook alweer geweldig iets wat de Heer Jezus natuurlijk voortdurend doet. Hij gaat met de emoties in zijn leven. Hij gaat met de pijn in zijn leven. Hij gaat met die bittere ernst, waar hij natuurlijk alles van begrijpt, gaat hij naar de Vader toe. En dat is apart, hè, dat de Heer Jezus dan in lofprijzing uitbreekt. Dat staat er, hè. Ik loof u, Vader. Dus hij gaat met verdriet in zijn hart naar de Vader toe en hij breekt in lofprijzing uit. En dan zegt hij, en dat is natuurlijk een heel aparte zin, en ik hoop wel dat u dat duidelijk hebt, dat het een heel aparte zin is. Dan zegt u dus, ik dank u, of ik loof u, Vader, Heer van de hemel en aarde, omdat u deze dingen voor wijzen en verstandigen verborgen hebt gehouden, maar ze aan eenvoudige mensen hebt onthuld. Dat is natuurlijk een hele vreemde uitspraak. Hoe kan God nou zijn Vader ervoor, hoe kan Jezus zijn Vader ervoor danken dat het voor wijzen en verstandigen verborgen blijft? Dat is raar, toch? Vindt u niet? Echt een aparte uitspraak van Jezus. Hij looft zijn Vader ervoor dat het voor wijzen en verstandigen verborgen is. Ik denk dan van, ik ken genoeg wijze en verstandige mensen ook hier in de gemeente, waarvan ik weet dat ze veel moeite hebben met keuzes maken. En dan denk ik van, oh, ik zou juist zo graag willen dat ze hun verstand gebruiken om God te leren kennen. En dat hun verstand geen belemmering meer is. En Jezus zegt, ik loof u, Vader, dat het voor wijzen en verstandigen verborgen is. En Jezus zegt heel helder, hè, God onthult, God openbaart. En God houdt zich ook soms verborgen. Een heel belangrijk punt, hè. Dus God onthult zichzelf, of God houdt zichzelf dus soms verborgen voor mensen. God onthult zich, of God houdt zich verborgen. En dan kun je dus als reactie hebben, oké, zie je wel, daar heb ik altijd al gedacht. Daar kan ik dus niks aan doen dat ik niet geloof. Ik kan er niks aan doen dat ik niet geloof. Ik kan er niks aan doen dat ik Jezus niet kan aanvaarden, want dan verbergt God zich misschien wel voor mij. Blijkbaar onthult hij zich aan bepaalde mensen wel, en blijkbaar onthult hij zich aan andere mensen niet. Kijk, in deze tekst, en dat is heel belangrijk, in deze tekst gaat het hierom, om dit punt. Wil jij, en dat is een hele belangrijke vraag, wil jij de manier waarop God zich bekend maakt, gaan we het zo over hebben hoe hij zich bekend maakt, maar wil jij de manier waarop God zich bekend maakt aan mensen, wil jij die manier accepteren? Of denk jij dat het op jouw eigen manier moet? Nog een keer. Dus wil jij de manier waarop God zich openbaart, waarop God zich bekend maakt, wil jij die manier accepteren, of wil je op een eigen manier geloven? Kijk, en natuurlijk gaat het in deze tekst niet hierover dat je verstand niet belangrijk zou zijn. Heel de Bijbel leert dat je verstand wel belangrijk is. Denk na, mensen. Gaat het steeds over. Steeds gaat het in de Bijbel over wijsheid. Steeds gaat het in de Bijbel over een vernieuwing van denken. Natuurlijk is je verstand belangrijk. Hoe kun je anders God leren kennen? Natuurlijk moet je je verstand niet uitschakelen. Dat kan de Heer Jezus toch nooit bedoelen. En dit is deze zin van de Heer Jezus. Ik loof u, Vader, Heer van de hemel en aarde, omdat u deze dingen voor wijs en verstandig verborgen hebt gehouden, maar ze aan eenvoudige mensen hebt onthuld. Dat is evangelie, mensen. Deze zin is evangelie. Deze zin is een blijde boodschap. En die blijde zit hierin, dat God zichzelf moet onthullen. Jij kunt niet bepalen wie God is. God onthult zichzelf aan mensen. En het is ook blijde boodschap dat God soms zich verborgen houdt voor mensen. Want daarmee wil hij jou behoeden voor een verkeerde manier van geloof. God houdt zich soms verborgen voor jou, omdat hij niet wil dat jij op een verkeerde manier gaat geloven. En hij wil soms dat jij gewoon blijft zoeken. Blijf maar zoeken. Blijf zoeken, alsjeblieft. En dat zoeken is fantastisch. Dat zoeken is heus niet fout. Maar het is wel, gaat wel om deze vraag. Hè? Waar zoek jij het precies? En wat zoek jij precies? Dus waar zoek jij het precies en wat zoek jij precies? Wil jij, nogmaals, de manier waarop God zich openbaart, wil jij dat aanvaarden? En natuurlijk zit er ook iets van een waarschuwing in. Ik ken genoeg mensen die heel slim zijn. En die heel veel verstand hebben gekregen van God. Fantastisch natuurlijk als je dat hebt gekregen. Maar die heel veel last hebben van hun verstand. Ik ken echt genoeg mensen die echt last hebben van hun verstand. Die last hebben van hun wijsheid. Jouw wijsheid kan Gods wijsheid enorm in de weg staan. Je kunt echt een gevangene zijn van je verstand. Wist u dat? Je kunt een gevangene zijn van je eigen hoofd. Dat zegt de Bijbel toch keer op keer. Je kunt ziende blind zijn en horende doof zijn. Dus dan zit je in de kerk en dan hoor je het allemaal en het komt niet binnen. En je ziet van alles en het komt niet binnen. En dat kan ook zomaar gebeuren. En dan moet je jezelf echt op onderzoeken. Dat jij hier steeds met je verstand in de kerk zit. Weet je wat je dan van opmerkingen krijgt? Krijg je dit soort opmerkingen van: ik heb niks nieuws gehoord van die dominee. Vond je het mooi? Ja, ik heb niks nieuws gehoord. Alsof het daarom gaat, dat jij iets nieuws hoort. Het gaat erom dat die tekst tot je hart komt. Dat jij iets ziet van God uit die tekst. Daar gaat het om. Of dan krijg je van die opmerking van: nou, ik ben er nu wel aan gewend. Hoe zit je hier in de kerk? Het gaat om de manier waarop God zich wil openbaren. Kijk, en God wil zich niet openbaren via jouw verstand. God wil zich ook niet openbaren via jouw hart. Dat denken wij dan, dan gaan wij die tegenstellingen inbrengen. Via jouw verstand, via jouw hart enzovoort. Het zijn allemaal menselijke gedachten. De enige manier waarop God zich wil openbaren is alleen maar via zijn Zoon. Dus niet via jouw verstand, alleen, niet alleen via jouw hart, maar via zijn Zoon. En wij blijven altijd steken in die dilemma's van hart, verstand enzovoort. Maar God zegt: ik wil me openbaren via mijn Zoon. En dit staat er over die Zoon. Dat is een onvoorstelbare claim van de Heer Jezus. Jezus Christus is het absolute centrum van Gods zelfontsluiting. Jezus Christus is het absolute centrum van zijn openbaring, van zijn onthulling. Hij is het zoeklicht op God. Jij gaat nooit begrijpen wie God is door jouw eigen pogingen. Dat ga je niet begrijpen. Je gaat niet door jouw eigen pogingen begrijpen wie God is. Want God moet zich namelijk onthullen aan jou. Dat is helemaal anders. Je gaat niet begrijpen door je eigen pogingen. God moet zich onthullen. En Jezus claimt dit. Hè? Ik kom van God en ik laat zien wie God is. En hij zegt dit. Hè? Niemand kent de Zoon dan alleen de Vader. Heel bijzondere uitspraak. Hè? Wij kennen die andersom uitspraak wel. Dan zeggen wij van: niemand kent de Vader dan door de Zoon. Die kennen we wel, hè? En dan concluderen we daar dit uit. Wij moeten zorgen dat we Jezus leren kennen. Dan leren we de Vader ook kennen. Maar Jezus zegt eerst wat anders. Hij zegt: niemand kent de Zoon dan de Vader. Dat zegt hij eerst. Dus alleen de Vader kan het jou onthullen. Ook wie de Zoon is. Mensen, en ik hoop dat jullie dat zien, hè, van, dat is een nieuwe weg, hè. Het gaat niet om het dilemma hart of verstand. Je hart is belangrijk bij geloven, je verstand is belangrijk bij geloven, je gevoel is belangrijk bij geloven. Dat is niet het dilemma, daar gaat het niet om. Wat God je duidelijk wil maken is, ik onthul mij op één manier. Dat is door mijn Zoon Jezus. Hij is de wijsheid. Hè? Ja, Paulus zegt het zo. Hij is de wijsheid waarin alle schatten van Gods kennis zijn verborgen. Alle schatten. Dus God geeft jou niet een brokje kennis om dat probleem voor jou op te lossen dat je God gaat aanvaarden. God geeft jou niet een brokje kennis. God geeft je ook niet een brokje gevoel. God geeft je ook niet een brokje dat je even in je hart geraakt wordt. God geeft je een persoon, zijn Zoon, Jezus. Absoluut unieke manier. Alle leraren geven jou boeken in handen en zeggen, alsjeblieft, ga maar lezen. Alle leraren doen dat. Iedereen die zichzelf bekend wil maken, die zegt van, kijk maar op YouTube, staat een filmpje van mij. Weet je precies wie ik ben. En God wil zichzelf openbaren aan jou. En hij zegt, alsjeblieft, hier heb je mijn Zoon, een persoon. Dat is de enige manier waarop ik mij onthul. Enige manier. Het is echt een absoluut verbazingwekkende claim. Totaal nieuw. Niemand heeft dit ooit gedaan voor Jezus. En wij kennen het allemaal al, maar je moet zien hoe verbazingwekkend nieuw het is. En dan zegt Jezus, dan pas zegt Jezus, hè, kom bij mij als je vermoeid bent en belast. Dan pas zegt Jezus dat. Ja? Die tekst wordt heel vaak losgemaakt van het gedeelte daaraan voorafgaand. Maar dat heeft hier natuurlijk mee te maken. Hè? Kom bij mij, en helaas staat het niet meer in de nieuwe vertaling, maar kom bij mij, allen die vermoeid en belast zijn. En daar bedoelt Jezus dit mee, dat ieder mens... Dat ieder mens van alle tijden en van alle plaatsen belast is. Wij zijn allemaal zijn wij belast. Er zit een rusteloosheid in ons allemaal. We weten allemaal dat we perfect moeten zijn, dat we goed moeten leven. Dat weet iedereen, ook als je niet gelooft. Paulus zegt dit in Romeinen 1. Ook als je niet gelooft, staat de wet van God in je hart geschreven. Dan weet je ook dat je perfect moet zijn. En bij iedereen zit die rusteloosheid in zijn leven. En we proberen ons allemaal, proberen we ons steeds te bewijzen als mens. Allemaal. En Jezus die daagt jou uit vandaag en die zegt dit tegen jou. Ik wil dat jij iets doet met jouw rusteloosheid. Sommige mensen koesteren hun eigen rusteloosheid, hun eigen onrust in hun leven. Hè? Die koesteren ze. Vinden ze heerlijk om daar maanden en jaren over te blijven praten, zeg maar. Dan wordt het een soort, dan wordt het iets lekkers, zeg maar, in je leven. Iets wat bij jou hoort. En God zegt, en ik wil dat je je rusteloosheid niet koestert, maar dat je er iets mee doet. En soms kan die rusteloosheid een steeds maar zoeken zijn naar zekerheid en geloof. Die rusteloosheid kan ook zijn dat je gewoon druk op je eigen schouders legt. Ik moet dit en ik moet dat. Hoeveel mensen hebben dat gevoel nog steeds niet in de kerk? Ik moet eigenlijk dit. Ik moet eigenlijk dit. En die mensen die zijn bijvoorbeeld bezig met de gemeenteschets. Over gemeentestichting. En dan denken ze, ik moet eigenlijk dit. Welkom. Zoek een mooi plekje. En daar is een stoel vrij. Over dat juk in je leven. Hè? Ik wil er nog eens even met die twee teksten over lezen uit de Bijbel. Ik wil je uitnodigen om mee te lezen. Dus we lezen twee teksten over dat juk. Matteüs 23 vers 4, dat is de eerste. De Heer Jezus die heeft daar een enorme reden, zeg maar. Een reden tot de schriftgeleerden. Tot de wijze en verstandige mensen, zeg maar. En dan zegt hij dit. Matteüs 23 vers 4 zegt hij. Jullie bundelen alle voorschriften tot een zware last, tot een zwaar juk, en leggen die de mensen op de schouders, terwijl jullie zelf geen vinger uitsteken om dat te verlichten. Dus jullie, nog een keer, jullie bundelen alle voorschriften en leggen ze als een zware last op aan de mensen. Jullie steken geen vinger uit om te doen aan lastenverlichting. Dat is zo gaaf van Jezus. Hè? Jezus zegt, ik ben iemand die doet aan lastenverlichting en niet aan lastenverzwaring. Zo fantastisch. Ik ben iemand die doet aan lastenverlichting en niet iemand die doet aan lastenverzwaring. Dus het kan niet zo zijn dat je hier uit de kerk komt en denkt van, oh, wat voel ik een druk op mijn schouders. Hier moet een juk afgenomen worden, dat kan niet anders. En Handelingen 15, vers 10 en 11. Ik zei dit, hè? Waarom wilt u God dan trotseren? Door op de schouders van deze leerlingen een juk te leggen, dat onze voorouders nog wij zelf konden dragen. Nee, wij geloven dat wij alleen door de genade van de Heer Jezus gered kunnen worden, op dezelfde wijze als zij. Ook hier gaat het weer over een juk, wat op de blijkbaar op de schouders ligt van allerlei mensen. En allerlei mensen hebben dat jarenlang gevoeld, en de voorouders konden daar niet aan voldoen, ook niet. Mensen, ik hoef u niet te vertellen dat druk heel veel kapot maakt, hè? Waarom ging Sven Kramer, zeg maar, te kort door de bocht? Waarom ging Sven Kramer te kort? Omdat er een enorme druk lag op hem en zijn coach, Gerard Kempkes. Er lag enorme druk. Hè? En wat gebeurt er als jij, zeg maar, op jouw personeel of op jouw medewerkers enorm veel druk legt? Reken maar dat ze fout gaan presteren. Ja, en wat gebeurt er als jij als vader of moeder op je kinderen, zeg maar, heel veel druk legt? Weet je, altijd zondagmorgen en je jaagt ze de bed uit. Schrap, je moet naar de kerk. Dan krijgen ze echt zin van om naar de kerk te gaan. Dat was bij ons vanmorgen ook weer zo trouwens, hoor. Wat gebeurt er als je druk, zeg maar, legt op een kerk, op mens? Wat gebeurt er dan? Door druk ontstaat spanning, mensen. En sommige mensen, ook hier in de kerk, die bezwijken onder de druk ook van God. Ze ervaren van God, terecht of onterecht, een enorme druk. Soms dan krijg ik wanhopige telefoontjes van mensen uit andere plaatsen. En die zeggen dan tegen mij, ik kom altijd opgejaagd en altijd onrustig de kerk uit, dominee. Ik voel zoveel druk van schuld. En ik voel zoveel druk van moeten en van niet mogen en van niet kunnen en van zonde en van negativiteit. Waarom hoor ik in de kerk niet de blijde boodschap, niet het evangelie? Waarom? Druk. Altijd maar weer die druk. Ik moet, en jij moet, en wij moeten. En ik ben slecht, en jij bent slecht, en wij zijn slecht. En ik oordeel, en jij beoordeelt, en wij veroordelen. Mensen, als jij zelf onder druk staat, als jij zelf onder die druk blijft staan, dan sleep jij daarin ook andere mensen mee. Dat kan niet anders. Goed om dat te bedenken, hè? En Jezus wil jou bevrijden uit de druk, van die druk. En daarom nodigt hij jou uit en hij zegt, kom bij mij. Het is ook een absoluut bizarre claim, mensen. Wij kennen die tekst al lang, hè? Kom bij mij als je vermoeid bent en belast. Maar wie in de wereld zegt dat, hè? Wie in de wereld zegt, kom bij mij? Je bent een mooie, ga je op de stoel van die man zitten. Grappen maken. Mensen, nog even terug. Hè? Dat je goed ziet dat het een bizarre claim is van Jezus. Hè? Dat Jezus zegt, kom bij mij. Wie doet dat? Ja, Joost is een vader die kan dat soms zeggen, van kom maar bij mij, klein kindje van me. Of een moeder kan dat zeggen, kom maar bij mij, kom maar in mijn armen. En je kunt een kaartje sturen als je jarig bent en dan kun je zeggen, kom je ook op mijn feestje? Kom je ook bij mij? Dat kan. Maar Jezus zegt, het gaat dus om de ontmoeting met Jezus. Waarom zegt Jezus bijvoorbeeld steeds tegen mensen als ze genezen zijn, je mag er niet over praten. Sst. Je mag er niet over praten. Jullie mogen niks vertellen van wat met jullie gebeurt. Waarom zegt Jezus dat? Jezus die zegt dat hierom, omdat hij niet wil dat er over hem gepraat wordt. Hij wil dat wij, dat mensen hem ontmoeten. Snapt u? Als wij over Jezus gaan praten, dan ontstaan er allemaal praatjes. Dan gaan wij weer praten over hem. Maar je moet hem ontmoeten en dan moet hij zichzelf aan jou onthullen. Dat is wat anders. Echt wat anders. Wat is, en dat is natuurlijk een moeilijke vraag. Kijk, als jij in de tijd van Jezus leeft, dan kun je Jezus echt ontmoeten. Dan kun je gewoon op reis gaan en dan kun je zeggen van, oh, ik heb gehoord dat Jezus vandaag in Jeruzalem is, dus ik ga lekker naar hem toe, dan ga ik hem echt ontmoeten. Maar wat is in deze tijd dat je Jezus niet kunt zien? Wat is in deze tijd Jezus ontmoeten? Belangrijke vraag, mensen. Ik kan zomaar tegen u zeggen dat u Jezus moet ontmoeten. Maar wat is dat nu? Jezus die legt het uit, hè, zelf. Hij zegt, kom bij mij, zegt hij. Als je vermoeid bent en belast, en de Bijbel claimt dus dat we allemaal vermoeid zijn en belast. Allemaal. Maar kom bij mij, zegt hij, als je vermoeid bent en belast. En dan zal ik je rust geven. En neem mijn juk op je. En dan zegt hij, en leer van mij. Wat is bij Jezus komen? Bij Jezus komen is leren van Jezus. Hij zegt, hij daagt je uit en zegt, willen jullie mijn discipel zijn? En discipel zijn is meer dan alleen maar leerling zijn. Discipel zijn is ook volgeling zijn en vertrouweling zijn. Dus Jezus wil graag dat je hem vertrouwd maakt met alle dingen in je leven. Dus leerling, discipel zijn is leerling zijn, volgeling zijn en vertrouweling zijn. En waarom zou jij van Jezus willen leren? Ook een goede vraag. Oké, dus Jezus zegt van kom bij mij. Wat is dat? Dat is leren van mij. Maar waarom zou ik dan van Jezus willen leren? Je gaat alleen maar naar Jezus toe als je weet wie Jezus is. Jezus zegt, ik ben de wijsheid, zegt hij. Dus ik ben de wijsheid. En die wijsheid, zegt hij, is door heel haar optreden in het gelijk gesteld. Kijk maar mee, hè? Dat staat in ons hoofdstuk. Dat staat in vers 19, hoofdstuk 11, vers 19. Hij zegt, ik ben de wijsheid. En die wijsheid is door heel haar optreden in het gelijk gesteld. In heel het evangelie, lieve mensen, zien we dat mensen naar Jezus toe gaan en dat al die mensen veranderd worden. Sommigen wijzen hem ook af, maar iedereen die naar Jezus toe gaat in geloof, die wordt genezen, die wordt bevrijd, die wordt veranderd. Dat zijn keiharde feiten, mensen. Waarom zou je naar Jezus toe gaan? Omdat er iets gebeurt in je leven als je naar Jezus toe gaat. Dat leert de Bijbel. Dat leert de Bijbel keihard. En ik kan daar niet alleen maar de verhalen van de Bijbel aan vastplakken, maar er zijn miljoenen andere verhalen te vertellen van mensen die totaal veranderd zijn door Jezus. Waarom zou je naar Jezus toe gaan? Jezus zegt dit, ik ben zachtmoedig en ik ben nederig. Hij is geen keiharde leraar die werkt met macht en die jou druk oplegt. Hij werkt met liefde en met geduld. En hij is niet trots en hij is niet hoogmoedig. Zo van, jij bent fout en slecht en ik ben goed. Dat is trots en hoogmoed. Jezus zegt, ik ben er om jou te dienen. En mensen, als ik met de dingen in mijn leven naar Jezus toe ga, dan gebeurt er iets in mijn leven. Als ik met mijn leiderschapsstijl naar Jezus toe ga, dan krijg ik een ander soort leiderschapsstijl. Kan niet anders. Dat kan niet anders. En als ik met mijn ziekte naar Jezus toe ga, dan werkt Jezus altijd de liefde van de Vader in die ziekte. En hij geneest ook heel vaak. En als ik met mijn huwelijk naar Jezus toe ga, dan word ik aangesloten op de bron van liefde. En ik leer wat echt nodig is voor mijn huwelijk, namelijk liefde, vergeving en trouw. Ja, en Marielle en ik moeten elkaar steeds weer op wijzen. Dat we ons uitstrekken naar Jezus. Dat we echt met de dingen in ons huwelijk naar hem toe gaan. En als ik met mijn kinderen naar Jezus toe ga, dan leer ik mijn kinderen zegenen. Dan ga ik anders met mijn kinderen om. Dan leg ik ze de handen op en dan zeg ik ze het goede van God toe. Dat leer ik van Jezus. Zegen de kinderen. En als ik met mijn gebrokenheid, mijn schuld en mijn zonde naar Jezus toe ga, dan werkt Hij het goede leven in mij. En Hij daarom nodigt hij jou uit. Alsjeblieft, kom bij mij. Kom, lieve mensen. Kom. Jezus wil je rust geven. Hij wil je geen druk opleggen. Hij wil je echt diepe rust geven. En jij hebt misschien, ik hoop het echt, hè, doe iets met de rusteloosheid in je leven. Jij moet niet stoppen met zondigen. Dat is niet wat God vraagt. Stop met zondigen. Jij moet stoppen met het allemaal zelf willen doen. En stoppen met het allemaal zelf willen weten. Want Jezus zegt, ik ben de wijsheid. Leef van Gods genade. En zie wat Hij geeft. En zie wat Hij wil geven in Jezus. Ga maar naar Hem toe. Kom, zegt Jezus. En nu zingen wij met elkaar. Heer, ik kom tot U.
Thank you.
luisteren naar woorden van leven. En God die weet als beste wat het goede leven voor ons is. En hij vertelt wat het goede leven is in zijn prachtige wet, de 10 woorden van leven. En op allerlei andere plekken doet hij dat in de Bijbel. En ik wil u graag uitnodigen om met mij nu te lezen Colossense 2. Laten we lezen uit de Bijbel een paar versen uit Colossense 2. Excuses, moet even een hoofdstukje doorbladeren. We zijn Colossense 3. Het nieuwe leven, hoofdstuk Colossense 3, vers 5. Geliefde broeders en zusters, geliefde aanwezigen, laat dus wat aards in u is afsterven. Ontucht, zedeloosheid, hartstocht, lage begeerten en ook hebzucht, want hebzucht is afgoderij. Want om deze dingen treft Gods toorn degene die hem ongehoorzaam zijn. En vroeger hebt u ook die weg gevolgd en zo geleefd. Maar nu moet u alles wat slecht is opgeven, woede en drift, vloeken en schelden, bedrieg elkaar niet. Nu u de oude mens en zijn leefwijze afgelegd hebt en de nieuwe mens hebt aangetrokken, die steeds vernieuwd wordt naar het beeld van zijn schepper. En zo ook tot inzicht komt. Dus de weg is van vernieuwing naar inzicht. Dan is er geen sprake meer van Grieken of Joden, besnedenen of onbesnedenen, barbaren, Skieten, slaven of vrijen. Maar dan is Christus alles in allen. Omdat u God heeft uitgekozen, omdat u zijn heilige bent en hij u lief heeft. Of omdat God u heeft uitgekozen, staat er, dat is nogal een verschil. Omdat God u heeft uitgekozen, omdat u zijn heiligen bent en hij u lief heeft, moet u zich kleden in innig meeleven, in goedheid, bescheidenheid, zachtmoedigheid en geduld. Verdraag elkaar en vergeef elkaar. En als iemand een ander iets te verwijten heeft, zoals de Heer u vergeven heeft, moet u elkaar vergeven. En boven alles kleed u in de liefde. Dat is de band die u tot een volmaakte eenheid maakt. Laat in uw hart de vrede van Christus heersen. Want daartoe bent u geroepen als de leden van één lichaam. Wees dankbaar. En laat Christus woorden in al hun rijkdom in u wonen. Onderricht zo elkaar. En vermaan zo elkaar in alle wijsheid. En zing met heel uw hart psalmen en hymnen voor God. En liederen die de Heilige Geest u vol genade ingeeft. Doe alles wat u zegt of doet in de naam van de Heer Jezus. Terwijl u God de Vader dankt door hem. We zingen nu met elkaar een psalm, psalm 67, vers 2 en 3. En dat is eigenlijk een soort zendingslied. In de komende week is de Oekraïne-week, daar zal ik straks nog iets meer over vertellen. Dit is een zendingslied dat we het verlangen hebben, dat mogen we ook uitzingen met elkaar. Dat alle volken zich mogen gaan verblijden in God. En ook God mogen gaan belijden. En dat deze boodschap die wij vandaag weer mochten horen, deze uitnodiging, dat die ook bij zoveel mogelijk mensen mag komen. En daarom zingen we deze psalm, psalm 67, vers 2 en vers 3. We gaan met elkaar bidden. En ik heb de volgende punten voor u. We willen graag bidden met elkaar voor onze zuster Thea Witte. Het gaat niet zo goed met haar. In de afgelopen weken ging het zelfs heel slecht met haar. Ze heeft erg veel last van dementie en depressie. En ze heeft daar veel hulp bij nodig. En we willen voor haar bidden. En dat er ook goede hulp mag komen voor haar. En er zijn heel veel mensen uit de gemeente bij betrokken die zich daar actief voor inzetten. En dat is geweldig. Maar het is echt nodig dat ze goede hulp krijgt. We willen bidden voor Joost van de Lucht. Ons broertje Joost is in het ziekenhuis opgenomen. Omdat hij een ontsteking had in zijn linkerarm. En hij was eerst in Rijnstaat opgenomen. Daarna moest hij door naar Nijmegen. Want daar konden ze hem beter helpen. En nu blijkt dat hij daar een streptokokkende bacterie heeft. En die kan goed bestreden worden, gelukkig. Dus dat is ook wel veel reden om weer te danken dat het allemaal meevalt. En dat de genezing mogelijk is. En we willen bidden voor onze broer Arjan Kisterman. Arjan Kisterman is vorige week in de Braamberg opgenomen. Omdat hij last heeft van psychoses. We zullen bidden om hulp voor hem. Ook Wilhelm Kezerberg, onze broer Wilhelm Kezerberg, is in de afgelopen week naar de Braamberg gegaan. Voor hulp, want hij heeft veel last van een depressie. Dus laten we ook voor hem gaan bidden. En tot slot willen we bidden voor de Oekraïneweek. Deze week zijn er zijn de zendelingen uit de Oekraïne in Nederland. En daar worden allerlei activiteiten georganiseerd. U heeft daar een blaadje van voor gekregen. Ontvangen bij de deur. Nieuwsbrief van de UC. En er worden heel veel activiteiten georganiseerd. Een van de activiteiten is dat de aanstaande dinsdagavond door Henk Drost hier aan alle catechisanten catechisatie gegeven wordt over het zendingswerk in de Oekraïne. En we zullen daarvoor bidden. Laten we gaan danken en bidden. Liefdevolle Vader in de hemel, wat een onvoorstelbare boodschap is dat u zichzelf aan ons onthult en bekend maakt, dat u zichzelf soms ook voor ons verbergt en dat u ons leert dat er maar één manier is waarop we u, Vader, kunnen leren kennen, alleen maar door Jezus. Vader, dat weten we wel. Maar soms dan snappen we niet zo goed wat dat betekent. Wat dat werkelijk betekent. Heer Jezus. Wat kan ons verstand soms ook een juk zijn. Ons veel druk opleveren. We hebben er ongelooflijk veel profijt van. Omdat we veel kunnen bedenken. En veel kunnen uitpuzzelen en uitzoeken ook. Maar wat kan het soms ook in de weg zitten. Omdat we dan blijven steken in allemaal vragen. En ook veel jongeren die daar last van hebben. Die veel vragen hebben. Vader, het kan toch niet waar wezen dat u ons verstand hebt gegeven om juist het geloof te verliezen. Dat kan niet waar wezen. We hebben juist het verstand gekregen om u te leren kennen. Vader, wil u ook bidden voor alle jonge mensen met veel vragen. Sommigen hebben heel veel geloofsvragen. En Vader, wilt u ook hen leren dat ze alleen maar via Jezus u kunnen leren kennen. En Heer Jezus, u bent de wijsheid. En dat moeten we ook gewoon erkennen. En dat is wel lastig. Wilt u ons daarbij helpen? Vader, ik wil u bidden voor iedereen die hier soms zo vermoeid is in de kerk ook. Die echt onrustig is. Rusteloos. Vader, en u daagt ons uit om die rusteloosheid aan te pakken. Om daar niet eeuwig mee te blijven rondlopen. Vader, dat kan allerlei rusteloosheid zijn. Onvrede met dingen. Onvrede met hoe het gaat in de gemeente. Rusteloosheid met vormen. Vader, u daagt ons uit. Kom met je lasten bij mij. Heer Jezus, bij u moeten we zijn. En u wilt ons rust geven. Door ons te leren. En we mogen discipelen zijn van u, Heer Jezus. En dat kan. Ook al zien we u niet. We kunnen veel van u leren. En miljoenen mensen zijn al door u veranderd, Heer Jezus. Hartelijk dank daarvoor. En wat gaaf dat we in de Bijbel mogen lezen. Dat alle mensen die in u geloven en die bij u komen, Heer Jezus, echt totaal veranderd worden. Dank daarvoor. Dat is een keihard bewijs. Niets kan dat tegenspreken. Vader, we mogen ook onze lasten van lichamelijke gebrokenheid, van lichamelijke pijn bij u brengen. En wat is dat ook nodig? Vader, soms dan voelen we onszelf als mensen zo beperkt. En dan kijken we naar iemand als Arjan Kisterman en die dan zo last heeft van psychoses en we kunnen hem niet helpen. Dank daarvoor, Vader, dat er in de Braamberg goede hulp is voor hem, een goede opvang. We willen bidden voor Wilhelm Keesenberg, die zoveel last had van zijn depressie dat hij toch opgenomen moest worden. Wilt u bij hem zijn? Wilt u hem helpen? We willen bidden voor onze zuster Thea Witte. Vader, ook voor haar is het soms zo zwaar. Ze merkt dat ze dat haar verstand niet meer zo goed is en dat ze daardoor ook soms rare dingen gaat doen. Vader, wilt u haar helpen? We danken u voor alle steun die ze krijgt, voor alle hulp. En we bidden om professionele en goede hulp. Vader, willen we bidden voor Joost van der Lucht. En we danken u, Vader, dat ook voor hem een goede zorg is gevonden in het ziekenhuis. Dat ze snel konden vinden wat het was, een streptococcusbacterie. En dat er nu ook goede antibiotica is gevonden, zodat de ontsteking verdwijnt. Vader, willen we ook bidden voor Arnoud en Anje en de kinderen. Het is voor hen soms al zwaar genoeg, ook om Joost zoveel zorg te geven. Vader, het is ook voor zijn broertje en zusje soms wel lastig. Wilt u daarin ook bij hen zijn? Wilt u hen alles geven wat ze daarin ook nodig hebben om van Joost te kunnen leren en ook aan Joost veel te kunnen geven? Vader, wil u bidden ook voor de zendingsweek die er deze week is. Dat we in allerlei plaatsen hier in Arnhem en de omgeving wordt er heel veel verteld over het zendingswerk in de Oekraïne. Er allerlei activiteiten, zendingsavonden, catechisatieavonden, preekbeurten. Hartelijk dank, Vader, dat werk in deze week zo onder de aandacht mag komen. En wil u bidden om een zegen daarvoor. Dank u, Vader, ook voor het werk van onze zendingscommissie die zich daarvoor inzet. Vader, wil u ook bidden voor Villa Klarendal. Er zal straks ook voor gecollecteerd worden. Vader, wat is dat mooi dat we zo'n project mogen ondersteunen in de gemeente. Heel dicht bij de mensen in de wijk, kerk zijn. Dat is een leerzaam iets ook voor ons als gemeente. Wil u bidden, Vader, ook voor Marcus Sietske en Theodor en Els en alle andere medewerkers. Voor de mensen van het team die hen ook ondersteunen. Wilt u ze heel veel kracht geven en veel inzicht geven. Veel moed ook, een volharding om door te gaan. Want het is soms best zwaar. Zwaar ploegen, zware grond. Vader, zo mogen we alles wat ons belast, onze zorg, bij u neerleggen. En geef ons, Heer Jezus, geloof dat u echt de lasten van ons afhaalt. En geef ons, Heer Jezus, dat we ook leren om de lasten te benoemen en te zien. Ook onze onrust te benoemen en te zien en het bij u te brengen. Vader, dank dat als we ons uitstrekken naar Jezus, dat dan alles zal veranderen. We worden andere vaders en moeders. We worden andere werkgevers en werknemers. En ontstaat rust. Leven van genade. U geeft. U bent de God die alles geeft, zongen we net met elkaar. Geweldig, dank daarvoor. Aanvaard onze dank, verhoor ons gebed. In Jezus' naam. Amen. Dan wordt er nu gecollecteerd. U zult op de schermen zien waar de collecte voor bestemd is. De eerste is voor de evangelisatie vriendendienst en de tweede voor het werk van de Villa Klarendal. Villa Klarendal is een gemeentestichtingsproject waar wij bij betrokken zijn, wat we ondersteunen. Wat wordt erg in uw aandacht aanbevolen, allebei de collectes. Want ook de vriendendiensten die zijn heel belangrijk, omdat daar veel mensen ook tot geloof komen of niet voor het eerst in aanraking komen met Jezus. Dat is prachtig. Wordt bij u aanbevolen. En dan zingen we straks als laatste lied van deze dienst, zal ik straks nog wel aankondigen, gezang 158. Als een hert dat verlangt naar water. Thank you. Goed, laten we gaan staan. Dan zingen we met elkaar als een hert dat verlangt naar water, zo verlangt mijn ziel naar u. Aan het einde van deze dienst Gods zegen meegeven en laten we ons hart richten op God om zijn kostbare zegen te ontvangen. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap met de Heilige Geest is met jullie allemaal. Even wil blijven zitten. Of staan mag ook. Sorry, blijf even staan. Zuster Ria Drost. Dat is de vrouw van Henk Drost. De zendeling. Die wij ondersteunen. Die is vandaag jarig. En het leek ons leuk. Dat heeft het team zending en hulpverlening bedacht. Om een videoboodschap voor haar op te nemen. Video felicitatie zeg maar. Dus we gaan haar nu eerst Gods zegen toezingen. Dat doen we door met elkaar te zingen. Opwekking 602. Dus de vrede van u. Die willen we haar toezingen. En daarna dan willen we haar ook toezingen door met elkaar lang zal ze leven te zingen. Dus dat wordt opgenomen op de video, je ziet de camera al staan. En daarna dan, dat overhandigen wij haar dinsdag, want dinsdag is ze hier in de kerk en dan gaan wij die video felicitatie aan haar overhandigen. Daarna, dan zal de band nog wat nummers spelen, dan kunt u ook nog even blijven zingen als u wilt. Ik ga even naar beneden eerst.